Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Welkom bij Voetbal Praat. Het is laat in de avond, maar als u dit beluistert is het misschien vroeg in de ochtend. Dat kan ook. Maar als u nu kijkt, nu op dit moment, dan is het al behoorlijk laat. En heeft u al misschien wat glaasogen van het vele voetballen kijken. Gaan we toch even over napraten en ook voorbeschouwen op wat er morgen allemaal nog komt. En de rest van het weekend allemaal nog te zien bij ESPN. Marciano Vink, fijn dat je er bent. Je hebt er zin in, zie ik.
Absoluut.
Chef Laminaat.
Yes, kom maar.
Ja. En naast mij zit Mike Snoei, chef Telstar. Gaat goed, hè? 5 wedstrijden ongeslagen.
Rustig aan, Leo. Rustig
ja,
aan.
Nee, maar ja, toch even noteren. En chef voetbalkantine, Jordi Amali, fijn dat je er bent.
Goedenavond.
Goed, waar moeten we het per se wel over hebben vanavond, Marciano? Wat moeten we niet overslaan?
Ik denk Paris.
Paris Saint-Germain.
7-2 tegen ja. Maccabi. En ik denk dat Galtier toch echt wel heel knap werk gedaan heeft. Want bij de vorige trainer was het gewoon echt elkaar niks gunnen. En het, de onderlinge ruzie spatte er gewoon bijna vanaf. Mbappé, die niet zo heel goed in de groep lag. En nu zie je ze op het veld, ze gunnen elkaar weer van alles. Ik zie balletjes heen en weer, ik zie lachende Messi en Neymar. En dan, ja, weet je, ze spelen gewoon ook weer heel frivol. Het WK komt eraan, dus waarschijnlijk heeft dat er ook wel weer mee te maken.
Goed, nou even, want we gaan het nog over gaan hebben.
Maar goed, graag over Paris willen hebben.
Oké, zojuist gedaan. 7-2, dan denk je dat is een ongebruikelijke uitslag. Maar dat komt vaker voor, hè, Mike?
Ja, dus de dames van Telstar vandaag tegen Ajax.
Ook 7-2.
Ja, 1-1 na de rust.
Ja, heel goed gedaan. Waar moeten we het per se over hebben wat jou betreft? Paris Saint-Germain genoemd?
Nou ja, natuurlijk vooral Champions League. Maar ook de ontknoping op dit moment. Hè, wat er allemaal gaande is in de Eredivisie. Het is zelfs spannend onderin. Plek 10 tot en met plek 18. Heel dicht bij elkaar.
Mooi, dat gaan we ook behandelen, zeker. Jordi?
Ja, natuurlijk vanavond ook Champions League gekeken. En ik vond een opvallende wedstrijd wel Benfica-Juventus. En dan kan je tweeledig hebben over de knappe prestaties van Schmid. En over het toch wel teleurstellende Juventus. Ja. Dus dat lijkt me ook wel een wedstrijd om op te focussen.
Nou, ik ga het alle drie niet doen.
Heel goed.
Beter.
En door.
En door. Door naar het volgende. Nee, jawel. Eerst maar even Paris Saint-Germain. Dat was een voetbalfeest. Marciano zei het al. Wat moet de trainer dan doen om het verdetters naar de zin te maken, Mike? Want dat is wat er gebeurd is, toch, Marciano? Dat zeg jij een beetje.
Ja. Maar hij heeft gewoon gelijk. Ze lopen in ieder geval allemaal te lachen. Dus ja. Dat heeft die trainer al voor elkaar gekregen. Dat was zogenaamd haat en nijd in die kleedkamer. Maar ik zag wat anders. En dat heeft die trainer vooral eerst opgelost door het achterin, met die drie centrale verdedigers, Ramos is weer terug, goed neer te zetten. Ja. En dan gaan die jongens zich voorin wel weer, die gaan elkaar weer vinden en lopen te lachen, wat ik zeg. Dus basis voor succes, plezier.
Blijft wel, moet ik zeggen, het blijft heel broos, zeg maar dit. Er zijn wedstrijden waarin we ze zo zien. Maar het hoeft maar een klein beetje tegen te zitten of iemand moet privé wat... Het is gewoon wel echt heel moeilijk. Maar eigenlijk komt zijn baan erop neer om dat te begeleiden. Ja. En op het moment dat het goed gaat, dan zijn ze niet te stoppen. Dan moeten we natuurlijk wel rekening houden met de kwaliteit van de tegenstander van vandaag.
Maar ja, ook deze week kwam naar buiten wat Mbappé de komende 3 jaar gaat verdienen. En dat is wel reden voor dit soort mannetjes.
Heb je nog in je hoofd een bedrag?
Nou, 630 miljoen of zoiets, was het.
Maar hij zei dat het niet helemaal juist was, toch? Het was 632.
Ja, nou ja. 2 miljoen is hem vergeven. Maar goed, maar dit soort spelers, weet je, die hebben er al heel veel. Maar dat zit toch niet lekker als er een jonge knaap die hartstikke goed voetbalt, toch het meeste verdient. Dat voelt gek als je Messi, Neymar, Ramos en dat soort spelers in je team hebt. Dat er dan zo een speler met zo'n absurd bedrag daarboven uitsteekt. En nu gaat het goed richting het WK. Maar ik vraag me af hoe het is na het WK. Want dan komen alle sterren terug. De een misschien gedesillusioneerd. En de andere misschien in de euforie.
Ja, want ze kunnen niet allemaal wereldkampioen worden.
Exact. Dus hoe gaat dat aflopen?
Maar zo'n bedrag, hè, 630 of laat het 632 zijn. Maar dat valt toch helemaal niet meer uit te leggen ook? Of...
Ja, maar de mensen zitten wel allemaal te genieten.
Je zou toch ook genieten als hij de 63 miljoen is? Ook al veel. Gewoon 630 miljoen.
De vraag vaak bij grote uitgavers van Paris Saint-Germain is... Zou de eindrangschikking in de competitie anders zijn? In Frankrijk zeker niet. Maar ze zijn natuurlijk ook al een aantal jaar aan het najagen op die Champions League. Net als dat Manchester City dat aan het doen is. En dan wordt het wel lastig. Op het moment dat je 10 jaar geleden terug in de tijd kan... en je geeft een miljard uit om Messi te halen... en daarmee denk je van, nou, dit is zo'n belangrijke stap... Om zo'n doel te bewerkstelligen. Maar vaak bij die uitgaven van ze denk je nou ook nog van... is dat het wel? Mbappé is heel goed. En ik denk wat ook nog een moeilijke factor is met datgene wat hij gaat verdienen... dat misschien die andere verdetters wel denken van... zouden we het niet kunnen zonder hem?
Exact.
Precies,
er is nog iets aan toe. Vroeger kon je nog zeggen met bedragen van... nou, dat verdient de club dan terug met shirt verkopen en met merchandising. Maar zulke bedragen verdien je toch nooit meer terug, of wel?
Nee.
Dat is ook het probleem van deze clubs. Ze hoeven het niet terug te verdienen. En dat is wat iedereen heel vervelend
vindt.
Want
die financial fair play, dat bestaat niet meer?
Nee, en het zijn gewoon de clubs die gebackt worden door een land... Ja, die hebben allerlei. Die zijn een soort van bodemloze put. En dat is ook waar dat financial fair play niet tegen bestand is.
Maar moet daar paal en perk aan gesteld worden, wat jou betreft? Wat jou betreft bijvoorbeeld, Marciano, vind jij?
Wel, want anders moet je die regels gewoon overboord gooien. En dan is het gewoon de vrije markt. En iedereen mag gewoon doen wat ze willen. En dan krijg je City, Paris en al die clubs met de hele vermogende eigenaren. Ja, dan is het einde zoek. Maar kijk, uiteindelijk die 630 miljoen. Mijn vraag is, hij dat überhaupt waard?
Gaat er een hoop af ook, hè?
Ja, waarschijnlijk wel. Misschien heeft hij nog wel eilandconstructies. Maar goed, is hij dat waard? Je verdient het nooit terug. En als dan ook nog eens de president mee gaat bemoeien... dan denk ik, weet je, het gaat nog steeds over het spelletje voetbal. Ja. En die jongen die heeft een enorme hoeveelheid kwaliteit. Alleen, ja... Zet daar in dit geval een andere speler neer. Ik denk dat wat jij zegt, dat ze ook gewoon bovenaan... en dat ze misschien ook nog gewoon meedoen.
Maar ze doen het wel echt ook om die Champions League te winnen, hè, nu. Er is een veel betere balans in dat elftal. Wat ik zei net, hè, van achteruit heeft die trainer dat eerst anders neergezet.
Hij heeft het complete middenveld gerenoveerd. Want iedereen van het middenveld vertrokken. En dat zijn allemaal nieuwe spelers voor terug.
Echte defensieve middenvelders met nog eens die drie erachter. Ramos, het lijkt wel hè, of hij ook... weer iets uitstraalt van onoverwinnelijk zijn. Ik denk dat ze ook gewoon een goede kans maken. En daar doet deze eigenaar... Ja, hij zat te lachen vanavond. Keek nog een keer op het schermpje bij al die goals die vielen. En die heeft gewoon een fijne avond voor die paar centen.
Maar het is wel zo dat op het moment dat je richting kwartfinale, halve finale... dan kom je echt de betere ploegen tegen. En dan moet je... het verdedigende begint dan ook bij de aanvallers. En als dan die aanvallers wandelen... of terugschokken, ja, dan ga je toch echt voor gaas tegen Bayern of tegen City. Want er is zoveel voetbal. En als je dan met 11 tegen 7 loopt te voetballen, ja, dat red je niet. Hoe goed die drie voorin ook zullen zijn of kunnen zijn.
En de factor druk die je zelf oplegt, want dat is ook wat een beetje steeds in die wedstrijden terugkwam. Want elke keer is er iets, zeg maar. Niet per definitie dat die tegenstander nou zoveel beter is. Maar de momentopname is telkens dat City en Paris toch tegen iets aanlopen... Een fantastische dag van Barcelona.
Of Real, wat gewoon heel efficiënt. Drie kansen krijgt, 2 goals.
Met helemaal niks. Ja. Feitelijk niks deed in die duels. En er toch voorbij is. Je kan volgens mij niet... Maar ze zijn dat stadium al lang voorbij... omdat ze zoveel beter zijn dan de rest van de competitie. Dus het komt echt aan op die laatste paar wedstrijden in de Champions League. En dat zit er toch elke keer tegen.
Ja, en daar zit de druk dan extra op. Want daar moet het gebeuren.
Ja.
Maar zou jij nou ook even tussen de regels door... of zei dat nou helemaal duidelijk van die andere... Nu ze weten wat Mbappé krijgt, die willen dat eigenlijk dan ook weer hebben. Ook al hebben ze al heel veel. Denk jij dat?
Ik denk dat sowieso dit soort spelers met marketing en de hele team wat er omheen hangt. En weet je, contracten afsluiten voor 120 miljoen per jaar. Zowel marketing als salaris. Ja, ik denk dat het heel raar is als er dan een jongen, iemand in het team, het dubbele verdient als Messi en Neymar bij elkaar, bij wijze van spreken.
En jij denkt dat die Neymar
nou,
en Messi...
Ik kan me gewoon goed voorstellen dat dat soort spelers denken van, hoezo? Weet je, als jullie dat kunnen uitgeven...
Dan willen wij ook. Al hebben we al genoeg.
Al hebben we genoeg, je hebt nooit genoeg. Toch?
Nee? Ik vertel daar eens wat meer over.
Ander keer.
Maar Michael, hoe zou je... Ja, ik bedoel, bij Telstra speelt dat niet helemaal. Op
je wil het over die salaris hebben?
Nou ja, maar gewoon het managen van... Spelers weten het onderling, hè, van elkaar meestal, toch? Wat ze verdienen. Dat weten ze.
Is wel redelijk. Ja, maar bij die topclubs ligt dat gewoon op straat.
Zeker. Hè?
Dat is bijna soms verplicht omdat ze beursgenoteerd zijn of wat dan ook.
Maar merk je dat je dat moet managen als een trainer, als het ook bij de Graafschap gezeten, waar ook wel aardig is. Speelt dat dan als een speler beduidend minder en zo? Moet je daar dan iets mee doen? Of?
Zolang een speler levert, heb je dat woord weer?
Ja,
dus,
nou ja, jij zegt het.
Nee, maar dat hoor je best vaak. Dan wordt er wel heel veel getolereerd.
Okay.
Bij ons was het wel... Dan praat
ons was ook, in de tijd van Ajax of PSV?
Ajax. Daar ontstond een beetje ook de wrijving tussen. Omdat er waren twee jeugdspelers. En Ajax was nagenoeg failliet. En er waren twee jeugdspelers. Die kregen best wel een heel dik contract. En die verdienden meer dan de gevestigde orde. En dat pikten ze niet. En daar ontstond wrijving door. En daar hebben wij toen best wel heel veel last van gehad. En jong en oud, weet je, die tegenstrijd die er toen was.
Wie waren ontstond, die jeugdspelers?
Weet ik niet meer. Maar dat weet ik echt niet meer. Maar dat ontstond toen. En dat heeft best wel lang geëtterd. En ja. Nou ja, er werden contracten een beetje richting die twee contracten getrokken. Maar dat was voor die spelersgroep niet goed. Want die oudere spelers, die trokken dat niet.
Nee. Maar werd dat dan aan de jonge spelers gevraagd van voor hoeveel heb je gekregen? Ik kan me niet voorstellen dat een jeugdspelers de kleedkamer binnenloopt. En die
maar dat lag volgens mij, ik weet niet, zaakwaarnemers onderling. Gewoon, ik weet ook niet precies, maar
het
kwam naar buiten hoeveel er ongeveer verdiend werd.
Maar je merkte ook een beetje aan Frenkie de Jong dat hij geïrriteerd raakte toen zijn salaris op straat kwam te liggen. En wat hij nog te goed heeft. En
Piqué.
Hij allemaal al heeft ingeleverd en nu weer terugkrijgt. Dat ging ook over richting de 100 miljoen.
Ja,
ja en dat vond hij niet leuk. Dus het is niet vanzelfsprekend dat het altijd allemaal bekend wordt gemaakt.
Nee, maar als het zoveel was, mochten ze het van mij weten, hoor.
En ondanks dat het veel geld is, hè, en stel je voor dat bij Barcelona het gemiddelde rond de 18 miljoen ligt. En jij bent een nieuwe... net getekend en je komt binnen en jou wordt een contract van 4,5 miljoen. Wat superveel geld is, 4,5. Terwijl de rest van de groep allemaal. Dat voelt toch...
Ondergewaardeerd.
Ondergewaardeerd, toch anders. Terwijl, ja, misschien ben jij... Ja, weet je, je hoeft niet allemaal gelijk te verdienen.
Nee.
En dat zal ook nooit gebeuren. Maar het moet niet te extreem zijn, het verschil.
Je zou wel kunnen denken, ik zit in een wereldelftal en er komen nog wel wat premies bij ook zo op die manier.
Ja, maar... ik weet niet, soms is het ook gewoon het bedrag. Hè?
Maar ik bedoel maar van, je kunt ook om je heen kijken van, ja, zij verdienen meer, maar ze zijn ook wel iets beter.
Ja, maar bij gemiddeld is het natuurlijk wat problematischer dan dat ik denk dat Messi, Busquets, zeg maar de as, dat die meer verdienen. Dat zal iedereen, dat wat je zegt, op het moment dat er gepresteerd wordt en dat je er met z'n allen een profijt van hebt, dan wordt er een boel gedoogd en dat mag dan ook heel
want,
veel want meer
Marciano,
zijn.
Want Marciano, jij weet dat misschien beter, dat salarisplafond bij Ajax is ook verdwenen volgens mij.
Dat is opgegeven op het moment dat zij Blind en Tadić binnenhaalden en dat ze echt voor de Champions League wilden gaan. Toen is dat salarisplafond de Overmars echt de prullenbak in gegooid en zijn de miljoenen salarissen uitgekeken.
Dus daar zal ook nog wel eens wat spelen.
Nou ja, ik hoorde laatst dat een speler in jong Ajax 8 ton verdient. Dus ja, of dat daadwerkelijk waar is. Maar die jongen die kwam in aanmerking voor Ajax 1. En nu door de huidige trainer niet. En ja, die loopt in jong Ajax voetballen met een mega salaris.
Nou ja, die Unova groep, zeg maar. Hè, al die aanstormende jongens, die worden al echt enorm goed betaald.
Ja. Ja, en het
om ze
is niks,
te beschermen.
Maar is niks mis mee. En het maakt mij ook niet uit wat iedereen verdient.
Nee.
Ik vind alleen dat als binnen een selectie de salarissen echt extreem verschil vertonen.
Als er onvrede door ontstaat.
Dat gaat op een gegeven moment toch wringen.
Maar
want je moet het met elkaar doen.
Het is als je er goed over nadenkt, bij wat jij aanstipt aan het begin van deze discussie. Dat er in die top waar ze... alle vier, vijf bij Paris Saint-Germain waanzinnig verdienen, dat je dan toch ontevreden bent omdat hij nog ietsje meer heeft. Dat is eigenlijk heel gek, hè?
Ja, ja.
Toch? Zoveel al.
Ja, maar dat komt allemaal terug, toch, met wat Sjane net zei.
Nee, je hebt nooit genoeg. Ik signaleer het ook alleen maar, ik veroordeel het niet. Jij noemde een wedstrijd Benfica.
Ja, geplaatst voor de volgende fase in de Champions League.
Wat die Roger Schmidt heeft nog niks verloren met Benfica.
Nee, het gaat daar fantastisch. En dat is natuurlijk met een schuin oog vanuit zijn korte, recente verleden bij PSV wordt het natuurlijk wel eens aangehaald. Maar ja, hij is gewoon fantastisch gestart daar. Het loopt als een geoliede machine. Deze wedstrijd stortte het heel even in en dacht
4-3 gewonnen van Inter.
Juventus in
nood. Juventus, sorry.
Rafa Silva, wat is dat voor een speler ook.
Ja.
Geweldig. Ja.
Ging in de slotfase nog even alleen op de keeper af. Dat was
een beetje wild.
Deed alles goed.
Deed alles goed, maar het was net even te enthousiast. Dus hij raakte vol de paal.
Ik vraag me eigenlijk alleen af of... En ik volg Benfica niet echt. Maar soms zie ik het voorbij komen en dan zie ik weer een overwinning. Maar ik vraag me echt af of hij geleerd heeft van zijn periode bij PSV. Snap je? Dat hij, toen hij echt problemen kreeg, dat die Gakpo eruit haalde in die wedstrijd voor mij tegen Feyenoord. En dat het publiek tekeer ging. En vanaf toen is hij eigenlijk ook wat minder gaan wisselen rond de 60, 70 minuten. Malen had er heel veel last van. Want die dacht echt van, ja, weet je, nu is de tegenstander moe. Het spel raakt meer op. Nu kan ik gaan scoren. En werd hij er iedere keer afgehaald. Ik vraag me af of hij dat bij Benfica ook doet. Dat hij zo met die statistieken en met die data bezig is. Of dat hij dat losgelaten heeft.
Heb je dat in je hoofd?
Ik denk dat de Portugezen daar veel minder moeite mee hebben dan dat wij hebben. Dus
maar doet hij het ook veel minder?
Nou ja, ik heb weinig competitiewedstrijden gezien. Maar in deze wedstrijd wisselt hij wel. Maar iets zorgvuldiger, denk ik. En iets later in de wedstrijden dan dat hij misschien hier deed.
Ja.
Maar ik kan me heel goed voorstellen bij de Portugese opvatting. En het is daar natuurlijk ook een schoolvak, hè, om trainer te worden. En zij zitten toch meer in de hoek van, als we maar winnen, dan hebben we een topavond. En het maakt ons niet zoveel uit hoe. Hij heeft een brede selectie. Er moet gerouleerd worden. Ik zag een late invalbeurt van Neres bijvoorbeeld. Ja, dus ik denk dat zijn stijl veel beter aansluit met de opvatting daar.
Ja, ik denk dat het gewoon is, hè, die Zuid-Europese stijl van hoe beleef je je vak. Dat doe je gewoon met een grote groep. En oké, is het mijn beurt om er eerder uit te gaan, wordt veel makkelijker geaccepteerd.
Bij Real Madrid bijvoorbeeld, die doen het echt wel met een vaste kern. Daar is niet dat, laat ik zo zeggen, Vinicius of Benzema rond de 70ste minuut. Denkt Ancelotti echt niet aan dat hij die eruit gaat halen. Dus zij werken echt wel met een vaste... Dus het verschilt volgens mij per club, per trainer, want... Real Madrid is toch
voornamelijk per trainer, want het is ongekend eigenlijk dat zo'n rijke club als Real Madrid, en waar we altijd zeggen, ja, de grote clubs hebben voordeel bij grote selecties. Ja. Hij doet het echt met weinig mannen. En hij doet het ook met allemaal 30-plussers. Dus dat is wel redelijk uniek. Maar ik denk dat dat meer aansluit bij de trainer dan bij de club. Want Real Madrid heeft ook wel eens overvolle selecties gehad. Ja. Ja.
Maar misschien is het, wat Schmid betreft, met terugwerkende kracht, is hij nogal bij PSV nogal ronkend binnengehaald. Hè? En nu gaat het allemaal op een andere school, een andere manier. Is daar ook wel heel veel de nadruk op gelegd. Ook door de media en in het begin.
Het algemeen, als we nu kijken naar de nieuwe trainer van Fortuna Sittard.
En misschien is hij bij, ik wil maar zeggen, misschien is hij bij Benfica wel wat rustiger binnengehaald. En is dat allemaal wat...
Hij had natuurlijk al een reputatie voordat hij bij PSV kwam. Ja. Dus daarom ook misschien ronkend. Maar ik denk, ja, met het voorbeeldje van de trainer van Fortuna, dat we hier ook gewoon veel dingen spannend vinden en daar anders op reageren. En dat is niet altijd een match.
Nee, zeker niet. Nee, maar ik bedoelde bij Schmid eigenlijk meer van... Er werd van tevoren gezegd van hij gaat rouleren, is een heel ander systeem. En daar werd wel heel erg op gelet ook in het begin. Weet
onze
je wel.
Reactie is dan om met de armen over elkaar te gaan zitten kijken. Laat maar zien. Ja, dat is, best wel raar.
Ja,
nee. Hij heeft het laten zien, maar ook weer niet.
Zeker. Ja. Nee, dat is genoeg over zijn periode bij PSV, dat het teleurstellend was.
Als het soldaat slecht ging, werd er meteen weer Schmid in het wisselbeleid. Weet je wel? Dat werd gewoon een vast item op een gegeven moment.
Ja, ik ben ook nieuwsgierig. Als er 3 Duitse trainers in de Eredivisie werkzaam zijn, dan ben ik ook nieuwsgierig. Wat gaan zij anders doen? Wat is hun spelopvatting? Hoe trainen ze? En vooral dat beeld wat je dan hebt van die 3 Duitse trainers, is wel bij alle 3 verschillend.
Zeker.
Aan het einde van de rit. Dus.
Maar ben jij dan ook nieuwsgierig naar wat de trainer van Fortuna Sittard doet? Of is dat minder?
Ik zou wel eens met...
Ik heb namelijk dat het mij minder interesseert. Heel eerlijk, dan bijvoorbeeld een Schmid of...
Ik ben benieuwd wat je ervan... Die uitwedstrijd tegen Fortuna of tegen Feyenoord afgelopen weekend. Dan, de basis is tegenhouden. Dan ja, nou, en, liep het best wel goed.
Absoluut.
Maar dat is natuurlijk iets wat we weinig zien in Nederland.
Nee, maar er zijn wel meerdere trainers geweest die gedacht hebben van... in de basis, we gaan tegenhouden en we gaan vanuit daar op de counter. Het is geen hogere wiskunde natuurlijk. Niet. En helemaal als je in de Kuip. Daar zullen wel meerdere trainers... Heerenveen heeft het ook een beetje gedaan, toch? Die 0-0.
Ja.
Nou, alleen... nu heeft hij dus zeg maar Feyenoord gehad. Dat was de eerste echte tegenstander. Nou, daar is hij voor geslaagd. En een beetje kunstvliegwerk op een gegeven moment. Maar goed, hij haalt een punt. En dat, daar kom je voor. Ja. Dus wat dat betreft heb ik wel respect. Alleen, mij gaat het erom. Het boeit me niet zo heel erg.
Maar ik was wel nieuwsgierig.
Ten opzichte van een Schmid.
Maar ik was wel nieuwsgierig. Ik was wel nieuwsgierig naar hem. Omdat hij zo'n staat van dienst heeft. Van dat hij de clubs, heel veel clubs in een korte tijd...
Ja, dat is nog steeds, ja, dat moet nog steeds maar blijken, inderdaad. Want,
ja, dat wekt toch
heel veel en heel korte dienstverbanden.
Maar misschien is, dan dit, wil je wel misschien graag. Is Fortuna wel het Benfica, wat voor Schmid is, is dat voor deze trainer, nee, dat hij in één keer alles lukt.
Nee, maar omdat jij zei, het interesseert me niet zo wel. Nee. Zegt, mijn interesse lag er wel in van, wat halen ze nou binnen iemand die in hele korte tijd heel veel clubs heeft gehad? Wat voor persoon is dat
maar
dan?
Wel een prestatietrainer. Je ziet gewoon dat die Fortuna, als je het heel simpel houdt, heel compact laat spelen.
Ja.
Dicht op elkaar en niet altijd helemaal naar achteren, ook naar voren toe. En dan sluit alles weer aan. Dus ja, er zit wel gewoon een gedachte achter. En dat heeft die aanvoerder ook al 2-3 keer uitgesproken. Dus in een wat kleiner speelveld. Nou, dat is ook zo'n typische opvatting van trainers van uit andere culturen.
Komen we dadelijk nog uitgebreid op te spreken over die start van de Eredivisie. Waar Fortuna nu bijna aan ontsnapt is. Maar even nog de uitslag van vandaag. En het tweede deel gaan we ook voorbeschouwen op Ajax Liverpool. Want dat is ook een wedstrijd volgens mij morgen. Milan wint met 4-0. Dat was nodig, Jordi. Hoe is de stand van zaken daar in die groep?
Daar staat het nu zo dat Chelsea 10 punten heeft. Milan 7 en Salzburg 6. Dus wat dat betreft een hele belangrijke...
tegen elkaar, hè, nummer 7.
Ja, dit is een hele belangrijke overwinning voor Milan om uitzicht te houden op voortgang in de Champions League. Die, ja. Ja, en ik vond vooral Chelsea speelde goed, leuk. De nieuwe trainer doet goed, nog niet verloren in zijn eerste 9 duels, denk ik.
Potter.
Toch wel weer triest om in de 87ste minuut een Ziyech zien te invallen met ziel onder zijn arm. Dus dat was een beetje jammer wat dat betreft.
Ja. En Celtic is klaar?
Ja, Celtic is uitgeschakeld. Überhaupt voor Europees voetbal. Die worden vierde. Die hebben nu gelijk gespeeld. Als ze hadden gewonnen, hadden ze nog enigszins kans. Maar wij krijgen nu een kraker in Leipzig tegen Shakhtar. Eerste duel had Shakhtar gewonnen met 1-4. Dus Leipzig heeft een punt nodig. Want bij elke andere uitslag is Shakhtar door.
Shakhtar heeft vandaag ook al wat kansjes laten liggen.
Ja, zeker. Celtic begon redelijk.
Kwam hij nou niet goed uit in passen? Of
ja,
zo?
Hij kwam niet goed uit. Wilde aannemen. En die bal die rolt zo langzaam langs de paal.
Oh. En
Haaland heeft zijn oude club een dienst bewezen. Dus,
door niet te scoren.
Door niet te scoren.
Ja. En te stoppen in de rust.
En te stoppen net daar.
Ja, wel zo netjes van hem. Ja, die wedstrijd eindigde in 0-0. Heel merkwaardig. Hoe het gaat morgen met Ajax Liverpool. Deze wijze heren gaan u daar dadelijk alles over vertellen in deel 2. Tot zo. Terug bij Voetbalpraat met Marciano Fink, met Jordi Amali en met Mike Snoei. We hebben het in het eerste deel gehad over al die wedstrijden die zijn gespeeld. Woensdagavond wordt dat misschien allemaal nog leuker. Verheug je op morgen welke wedstrijd? Behalve van Ajax-Liverpool. Morgen, Mike?
Nou ja, nee, maar vooral Ajax-Liverpool.
Ja, daar komen we zo op. Maar geen,
ja, maar ik wilde maar één tegelijk kijken.
Ja? Dus, ja, je kan niet multitasken.
Ajax kan het...
Dan moet je multitasken.
Ajax gaat het blazoen weer een beetje oppoetsen.
Ja? Oké. Okay. Schot voor de boeg. Welke nog meer? We komen er dadelijk uitgebreid over te praten. Welke nog meer morgen belangrijk? Club Brugge?
Ja, dat vind ik wel een leuk duel om in de gaten te houden. Club Brugge speelt thuis tegen Porto. Ze zijn koploper in hun pool. En als ze winnen, of volgens mij zelfs bij een gelijkspel, dan zijn ze zelfs nummer 1 in de competitie.
4 gespeeld 10? Ongelooflijk,
ja.
Hè?
Een, ja. Paar,
heel ja, toch? Ja.
Met een paar leuke spelers.
Ja.
Ja. Waar Noah Lang nog moet knokken om speelminuten te krijgen. Heel bijzonder.
En morgen om rond 6:45 begint, geloof ik, Inter Victoria Pilsen.
Ja, Pilsen, ja.
En als Inter gewoon wint, Victoria Pilsen heeft 0 punten. Als Inter gewoon thuis wint, dan is Barcelona al klaar.
Ja, wel jammer dat ze niet tegelijk starten.
Ja, heel vreemd vind ik dat.
Echt
ja.
Zo
ja, er worden altijd twee wedstrijden uitgekozen die vroeg zijn. En dat gaat random, geloof ik. Hè? Dat gaat per toebeurt.
Ja, in een geval als deze is het wel extra triest. Terwijl, kijk, in principe, als ze gelijktijdig zouden zijn, dan is de kans nog steeds niet heel dat Inter punten laat vallen. Ja. Maar het is nu wel extra cru dat zij tegen zo'n lastige tegenstander als Bayern is, met het teleurgesteld gevoel aan zo'n wedstrijd moeten beginnen, wat het nog wel eens extra lastig kan maken.
Ja,
morgen.
Want ze halen het één niet en het andere raken ze niet kwijt. Ze
nee, hebben in ieder geval Europa League. Dat maakt verder geen verschil. Dus dan heeft de inzet van die wedstrijd is er niet meer. En Bayern gaat er altijd voor, want dat zijn Duitsers. Dus dan pittig klus.
Dus?
Nou ja, ik heb nooit het idee dat. Soms gaat het er wel eens over een Real Madrid dat met een B-ploeg komt, of een Italiaanse met een B-ploeg. Ik heb niet het idee dat Bayern ooit met een halfbakken instelling aan zo'n wedstrijd verschijnt.
We hebben even Real Madrid nog even overgeslagen. Hè? Die hebben 3-1 verloren van Leipzig. Was hij daardoor verrast? Trouwens, even nog.
Oh. Nou, ik zag hem wel weer een Timo Werner. Werner die steeds beter gaat spelen bij Red Bull. En ook weer zijn goaltje meepikt. Ja. Lijkt wel of hij alleen maar geschikt is voor dat enorme krachtvoetbal in Duitsland.
Ja, en soms zit je ook niet op je plek. Weet je? Dan maak je een mooie transfer en dan denk je, dit past wel. Weet je? Bij Chelsea, dat past. En Duitse trainer. Alleen, er was nooit echt liefde volgens mij tussen die twee. En dan stond hij ook op het veld een beetje verloren. Had ik het idee.
Nee, ik vond dat heel raar met Lukaku ook. Ja. Weet je, dat zijn echt hele zware aankopen. Maar dan niet je spel op hun speelstijl willen aanpassen. Nee. Dan voelt het heel gek aan. Ja. Waarom doe je dat überhaupt? Nee, die jongen was echt doodongelukkig in Engeland.
Doodongelukkig, zo speelde hij ook.
Waarom, Mike, je zei het net al, Ajax gaat op zoek naar Eredivisie. Gaat het ook halen morgen? Gaat het goed doen? En jij zei ook al zoiets, Ajax-Liverpool morgen. Ben je optimistisch?
Nou, ik ben in ieder geval niet pessimistisch.
Want?
Omdat ik denk dat Liverpool ook niet in de allerbeste fase. Het is nog steeds een fantastisch team. Maar ze hebben gewoon in uitwedstrijden hebben ze het gewoon moeilijk. Klopp heeft ook niet echt direct de juiste formatie nog gevonden. Hij wisselt ook qua systemen heel veel. En de spelers zijn net even een tandje minder.
Verloren van Nottingham Forest nog even.
Ja, ook wel weer gewonnen.
Ja.
Ook weer gewonnen. Maar die wedstrijd hadden ze ook gewoon makkelijk kunnen winnen. Hè.
Zeker.
Het is niet zozeer dat Nottingham.
Maar zo hebben ze er al wel redelijk veel verloren dit seizoen die ze hadden kunnen winnen.
Klopt.
Of gelijk spelen. Dat is wel. Dan wordt het wel een beetje een structureel probleem natuurlijk. Maar jij bedoelt ze verliezen van Nottingham en dan komen ze met opgestopte mouwen naar.
In ieder geval zal je weer wat scherper starten. Hè. Je verliest toch die wedstrijd. Ondanks wat Marciano zegt, waren ze wel veel beter. Alleen misten veel kansen. Maar ja, ze staan toch op scherp, want ze moeten nog wat. Hè. In die pool moeten nog wat punten halen. Dus ik denk dat dit wel een aardig affiche is.
Ja, zeker een aardig affiche. Iets minder, iets ouder, bedoel je dat? Een beetje over de top, de Liverpool, bedoel je het zo? Of?
Nou, ze hebben gewoon veel blessures, veel spierblessures. Wat ik begrepen heb, hebben ze in het begin van de voorbereiding hebben ze ook best wel. Heeft hij ze een beetje over de kling gejaagd met heel veel lopen. En dat heeft niet de juiste uitwerking gehad. En de verdediging maakt gewoon hele cruciale fouten. En ze geven heel veel kansen weg. En dat is echt niet des Liverpools. Meestal was het zo dat zij vanaf voren al begonnen te verdedigen. Met die gegenpressing. En nu zie je dat teams er doorheen voetballen. En dan is het ook gelijk echt heel erg open.
Ja. Beetje vergelijkbaar met de tegenstander van morgen?
Nou ja, een beetje, beetje vergelijkbaar met Ajax. Dat, ja. Als spelers...
Heeft Ajax hetzelfde probleem?
Je zag tegen RKC wel hoe makkelijk er doorheen gevoetbald kon worden. Mijn hemel, dat waren gewoon simpele 1-2'tjes dat ze er doorheen liepen. En RKC eigenlijk hele goede kansen wist te creëren.
Eerste helft, ja.
Eerste helft. Tweede helft werd de orde op zaken. Maar dan zie je ook dat Ajax gewoon een surplus aan
kwaliteit.
Individuele kwaliteit heeft.
Wat veranderde Ajax in na rust? Dat de RKC er wat minder doorheen kon? Wat deden ze daar beter?
Ah ja, ze gingen gewoon beter staan. Ze zaten korter op de man, meer druk naar voren. De juiste spelers aan de bal. En ik denk dat zij RKC gewoon op hun helft wisten te houden. En als er een lange bal naar voren kwam, dan had je Bessie. Die daar in dit soort wedstrijden heer en meester is. Hij hoefde niet te voetballen. Het was gewoon puur en alleen de bal hebben, bal inleveren. Nou, en dat deden ze gewoon goed. Dus ze konden de druk op RKC blijven houden. En die kwamen de tweede helft.
Ze misten gewoon wel een paar hele goede kansen. En die maakt Liverpool gewoon af. En dan heb je, niks meer, ja, nou. Dan heb je niks meer aan zo'n tweede helft. En want dan scoren ze wel op het juiste moment. Berghuis die dan in stelling wordt gebracht. En vooral Brobby natuurlijk, die zich weer eens laat zien. En ook laat zien waarom hij misschien wel de spits moet zijn. Dus het belooft wel weer iets voor morgen.
Brobby had wel kramp.
Ja, ik vind dat nog steeds onbegrijpelijk. Ik kon het al bijna niet geloven dat Ten Hag vorig seizoen al zei dat Brobby nog niet fit was. Dat ik denk, dat is een jonge jongen, weet je. Die sterk, ziet er super fit uit. Hij kwam ook echt afgetraind uit de Red Bull, uit Leipzig terug. Ja. En dan blijkt het dus toch dat hij ergens met krachten smijt. Of dat er...
De rechtsback net naast de assist bij Red Bull. Met de laatste goal van Red Bull tegen Real Madrid. Ook tijdens het juichen kramp.
Ja. Nou ja, maar in Brobby's geval. Misschien doet hij toch nog te veel op kracht. Want hoeveel wedstrijden heeft hij al gespeeld? Hij traint elke dag.
Speelt hij wel te weinig wedstrijden op 90 minuten.
Nou, hij heeft toch best wel wat wedstrijden in het begin gespeeld.
Ja, maar helemaal?
Volgens mij wel in het begin toch van het seizoen.
Ik denk dat
maar goed, nog steeds, ook al speelt hij niet alle wedstrijden, ik denk dat je niet zo vaak kramp of vermoeid of iets dergelijks hoeft te zijn op die leeftijd. Dus misschien dat hij te veel krachten verspeelt.
Ja, het was wel een pittige kramp, want die Taris zat er tegenaan. Die kreeg hem niet meer in de goede stand.
Er zijn geen gewone spieren, hè? Er liggen wel een paar kabels in.
Dat is niet normaal.
Ah, mega sterk natuurlijk. Ja. Nou, ik hoop dat hij morgen ook speelt.
Ja, Brobby of Kudus, het vraagstuk wat veel speelt. Want jij zegt,
ik ben sowieso geen fan van, ondanks dat die Kudus 10 goals...
Op die positie Kudus.
Nee, ik heb het in het begin al gezegd. Ik noemde het prietpraat in het begin, maar hij heeft toch laten zien dat hij in de spits ook uit de voeten... Maar ik vind het gewoon echt een nummer 10.
Ja, maar ik vind ook dat er wel voorbij wordt gegaan aan het feit dat een Kudus kan in het aantal wedstrijden dat hij gespeeld heeft, al die wedstrijden gescoord hebben. Maar je moet ook kijken naar hoe het team daaromheen verder voor de dag komt. Of het werkt of niet. Ja. Het is heel makkelijk om te zeggen, hij heeft toch 8 keer gescoord, wat moet hij nog meer doen? Ja. Maar als de rest van de ploeg eromheen minder wordt, dan is dat ook een keuze om te maken.
Dan heb je niet zoveel aan die doel.
Bergwijn werd duidelijk minder.
Onder andere...
Ja, ik vond Bergwijn gewoon echt minder presteren met Kudus in de spits.
En nu met Brobby heb ik hem tegen RKC ook niet gezien, Bergwijn.
Hij krijgt wel... Kijk, Bergwijn moet nu vanaf de rechterkant komen. En in die periode dat hij vanaf de linkerkant kwam en dat Kudus in de spits... dan liepen ze wel een beetje in dezelfde ruimte.
Zeker.
Bergwijn wil graag naar binnen komen. Daar heeft hij de actie voor, heeft hij ook bewezen. Scoorde in het begin heel veel. Alleen dat stokte, omdat Kudus heel graag naar de bal toe wil komen en ook de bal in zijn voeten wil hebben. Dus die chemie was er niet tussen die twee. En Brobby is toch altijd diep aan het kijken en die maakt ruimte en die wil weglopen en die wil weggestoken worden. Ja, en dan kom je in het terrein van Bergwijn.
Ja, en is Liverpool daar kwetsbaar met Van Dijk en Matip of wie daar ook speelt? Wie speelt daar nu?
Ja, in principe Gomez en Van Dijk. Maar het is meer dat ik denk van, zijn zij daar kwetsbaar? Denk zeker met de wedstrijd, ondanks dat het een totaal andere setting is en ander niveau. Maar als je kijkt naar de wedstrijd tegen RKC, dan denk ik dat Ajax daar nog vele malen kwetsbaarder is. En zeg maar, in combinatie met het kwaliteitsverschil. Het is dus een hele slechte seizoenstart van Liverpool. Misschien wel sowieso de slechtste onder het bewind van Klopp. En dan moeten we toch denken aan de wedstrijd op Anfield, waarbij het misschien qua resultaat en uitslag wel mee leek te vallen.
Ja.
Maar ik vond dat Ajax daar op een korte fase na echt niet aan voetballen toe.
Nee, helemaal
geen
niet.
Seconde. Het was de wedstrijd dat pas weer 30 keer een bal wegpeerde.
Dat had ook te maken met hoe Liverpool op het middenveld deed en Alvarez wegtrok. Maar het had met name te maken met het feit dat eigenlijk Bessie en Blind, dat Blind richting Trent Alexander-Arnold geschoven werd, omdat hij maar niet bij Salah in de buurt moest staan. Want dat was gewoon, denk ik, dan zou hij te veel in zijn slechte zone terechtkomen, 1-1. Ja. Dus die werd doorgeschoven om Alexander-Arnold op te vangen. Maar ja, dan kreeg je dat Bessie, die moest dan naar Salah toe. En die Salah bleef best wel wijd staan, waardoor je dus een enorm gat in het midden. Nou, en dat heb je tegen Napoli gezien, je hebt het tegen Liverpool gezien. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe dat opgelost. Nu hebben ze het
hoe zou jij het oplossen?
Nou, ze hebben het nu al omgedraaid sowieso.
Met Blind en Bessie.
Blind en Bessie, dus ja. Bessie zal nu aan de zijkant tegen Salah. Maar Bessie kwam ook niet tegen Lozano goed uit de verf 1-1. En ook niet echt tegen Salah.
Nee.
Dus wat dat betreft moet je eigenlijk iemand hebben die veel mobieler is en die veel wendbaarder is om tegen dit soort vliegensvlugge spelers te staan.
En heeft Ajax die?
Ja, dat weet ik niet. Dat op dit moment kan ik hem niet, niet bedenken. Nee. Op dit moment, hè. Misschien als hij straks fitter is.
Maar als we nou gewoon heel reëel zijn, hè, met Napoli nummer 1 van Italië. Liverpool nog steeds toch een top-elftal die gewoon kan pieken. Weet je. Misschien gewoon alleen het blazoen oppoetsen en dan met opgeven hoofd de Europa League in.
Maar blazoen oppoetsen, bedoel je een kleine nederlaag?
Nee, helemaal niet, maar wel jezelf weer goed verkopen. Hè, want ze zijn echt in staat nog steeds om een prima resultaat te halen tegen Liverpool. Het is alleen te laat.
Maar hoe moet je het, jij bent trainer. Hoe moet je dat dan anders doen dan de problemen die zojuist geschetst worden door Marciano en
Jordi?
Ja, dat
heeft allemaal met afstemming te maken. Hè? We snappen heel goed wat Marciano uitlegt. Hè? Je wil geen al te veel snelheid richting Blind. Bessie, je wil je ook weer mee oppassen dat daar weer niet spelers lopen die weer
heel
wendbaar zijn, maar ook slim steeds wegbewegen. Mm-hmm. En daar heeft Ajax gewoon last van. En dat viel enorm op tegen Napoli. En ja, dat is een tegenvaller. Maar wel proberen daar morgen toch iets tegenover te zetten. En dat is inderdaad toch wel meer misschien met Blind centraal. Of misschien eens een andere keuze maken. Dat kan toch ook een keer.
Of zorgen dat Alvarez in ieder geval niet weggetrokken wordt.
Ja.
Want als Alvarez er een beetje voor blijft staan, dan heb je in ieder geval dat
een extra beetje, slotje.
Extra slot, een beetje gewaarborgd. Dat niet iedereen een soort rode loper krijgt
naar
Pasveer. Dus als je zorgt dat Alvarez ietsjes meer voor de verdediging. En dan maar je nummer 10 vanuit een controleur laat voetballen. Dat je dan in ieder geval wat meer controle hebt. Want nu was het gewoon te open. En met een simpele kantwissel of een paas naar de centrale lag het gewoon open bij Ajax. En dat mag gewoon
we
echt
zitten
nooit.
Bijna elke week nu naar Martinez te kijken bij Man United. Ja. Nu zie je pas wat je mist bij Ajax. Dit waren die jongens die enorme balans brachten. Ja. In snelheid, maar ook in als je hem ziet tackelen, als je hem ziet vooruit verdedigen.
Ja, weet je waarin gewoon Ajax Martinez nog het meeste mist? Dat is gewoon in die hele opbouwfase. De bal bij Pasveer, daar was Martinez de achterste van de ruit. En daar begon het. En dan had je Timber aan de rechterkant. Ja. En je had Blind aan de linkerkant. Dat zijn drie voetballers bij elkaar. Alvarez, wat ik al eerder gaf, dat was gewoon de kaatser. Die kon daar in die vrije ruimte lopen. En Rens was al, Masrui was al hoog op. En die drie, vier, konden het oplossen. Maar nu zou dus Bessie in die onderste positie komen op de plek van Martinez. Ja, en dat werkt niet. Nee. Dus wat hebben ze nu gedaan? Dan staan ze weer naast elkaar. En dat is dus heel simpel te verdedigen voor een spits. Want als jij in het midden staat, heb je al twee centrale uitgeschakeld. En dan hoef je eigenlijk maar met de bal mee te lopen. En dan zet je al druk. Ja. Nou, en dan krijg je een lange bal. En dat is wat dus constant gebeurt.
Ja. Dus het is morgen weer een onoverkomelijk probleem.
Nee, maar morgen speel
je
thuis.
Het oplossen dan?
Nee, maar morgen speel je thuis. En wat ik al net aangaf, als je Alvarez gewoon echt iets meer daarbij, in de controleren, heb je voorin echt wel kwaliteiten. En ook Liverpool
en
heeft.
Dan kom je daar aan het voetballen toe, wil je zeggen.
Ja, en als je dan gewoon een nummer 10, ik weet niet, Berghuis, die voetballend dat kan brengen, dan kan je ze echt wel pijn doen. Want het centrum van Liverpool is echt niet zo sterk. Die geven echt grote kansen weg.
We gaan het zien morgen. Ajax-Liverpool zal in ieder geval een boeiende wedstrijd worden. En eentje die we ook helemaal kunnen zien, want de laatste Ajax-Liverpool. Oh nee, de voorlaatste. Nee, dat 66 graag. Wat mooi 5-1. Weten jullie niet, hè?
Mistwedstrijd.
Ja,
dat was mistwedstrijd. Ga je weer naar die mistwedstrijd? Dat was vorige keer ook al.
Ja. Nee, maar ik stop meteen. Nee, ja. Ik was even aan het dromen. Ja. Maar even dromen mocht, hè? Oké, Ajax-Liverpool morgenavond. In het weekend weer de onderkant Eredivisie. Mike?
Nou ja, niet alleen de onderkant. Hè.
We hebben maar de staartploegen zit heel dicht bij elkaar.
Nou ja, Ajax staat 4 punten los bovenaan. Maar ik vind het vooral onderin ook interessant. Want ja, een aantal ploegen waren al afgeschreven. Hè, waaronder Go Ahead. Verliezen de eerste 5 wedstrijden. En nu heeft Haken het gewoon fantastisch voor elkaar. Echt heel goed. Met 7 wedstrijden ongeslagen.
Wat heeft die veranderd dan?
Gewoon rustig blijven. Daar blinkt haakje in de huid. Gewoon rustig blijven. En een paar prima spelers voorin. Met een individuele actie. Spelen zelfs met een aanvallende middenvelder. Die zijn weer op de goede weg. En ja, dus het wordt steeds spannender. Ik maak me alleen een beetje zorgen om Volendam en Emmen.
Ja, die zullen dat zelf ook wel doen, denk ik.
Nou ja, omdat ze vooral weinig scorend vermogen hebben. Hè? En ze houden maar vast aan dat systeem, hè? Vooral Volendam natuurlijk.
Maar je zegt je weinig scorend vermogen, maar daar loopt Robert Muren, daar loopt Henk Veerman.
Nou ja, daar zou ik eens aan gaan denken om die toch eens allebei op te gaan stellen. Hè? Dat je zegt van nou, laten we er achterin eens eentje bij zetten. Hè? Want met Mirani mis je toch wat snelheid. En laten we er daar eens eentje bij gaan zetten en dan voorin eens met twee spitsen gaan spelen.
5-3-2.
Bijvoorbeeld, hè, want nu hebben ze heel veel goals tegen, scoren weinig en er zit één te verpieteren daarop.
Maar hij heeft het toch geprobeerd op het moment dat Veerman zeg maar overkwam, heeft hij toch in het begin maar dat liep eigenlijk.
Nou, dat was meer een 4-4.
Ja, achter elkaar toen, hè?
Ja, achter elkaar, klopt. Ja. Maar wel met bedoel, je staat niet de hele wedstrijd achter elkaar.
Nee, neem ik aan.
Dus hij heeft het wel geprobeerd, toch?
Nou ja, maar die hele filosofie, Marciano, is vaak hartstikke moeilijk. Vooral voor een trainer als Jonk, die echt die Hollandse school enorm belangrijk vindt. En daar ook,
heel stellig is in zijn opvatting.
En daar ook heel mooi voetbal mee heeft gespeeld. Alleen als je nu naar die samenstelling van die selectie kijkt, ja, mist hij gewoon snelheid achterin. Hij wil toch graag naar voren voetballen. Dus ik weet zeker dat Wim daar wel eens over nadenkt. Om toch eens te kijken van en Veerman en Muren. En dan misschien eens achterin. Zeker in de omschakeling is een extra man erbij.
Maar is er bijvoorbeeld bij Volendam geld om in de winterstop iets te doen? Want deze ploeg is gewoon te licht. In mijn optiek.
Wat ik hoorde, ik was er van de week, ligt geen zak met geld klaar.
Nee.
Maar het zit toch niet altijd in geld. Ik kan toch ook eens kijken naar die samenstelling. Want die twee spitsjes zijn toch niet zo slecht.
Nee, maar op het middenveld iets van ervaring erbij. Ja. Weet je wel? Dat je in ieder geval iets weerbaarder bent. Ik heb nu bij Volendam dat.
Dat is wel jong spul, hè?
Ja, we gaan het veld, we gaan de wedstrijd in en ja, we gaan ons best doen. En nou ja, als het allemaal mee zit, dan loopt het. Maar als het maar ook even één keer tegen zit of een tegengoal, dan is het ook wel heel broos.
Nou, jij zag het zondag, ik was daar bij de wedstrijd tegen Heerenveen. En dan zie je op een gegeven moment, ja, dan denk je van nou 1-1. En gooi hem dan maar, gooi hem dan maar dicht, die wedstrijd, dan heb je een puntje. En dan is het ineens 1-3.
Ja.
Ja, dat is toch wel een onervarenheid ook.
Volgens mij
naïef.
Ook met NEC toch ook zo. Kwamen ze 1-0 voor. En toen werd het ook geloof ik binnen no time 1.
Tegen Go Ahead thuis.
1-3. Dus je mist volgens mij een Volendam in ieder geval ervaring.
Ja, maar wat je ook net zei, zijn ogen zo licht.
Ja.
Je zei, hè, en vooral ook met zo'n Kadiri. En dan, hè, dat zijn allemaal
Chic,
die, prima spelers. Ja, die twee broertjes. Prima spelers, maar wel enorm licht. Ja. En ja, dat komt vooral naar boven op het moment dat de resultaten wat tegen gaan vallen. En dan worden ze kwetsbaar. En ja, dat heb ik nu ook een klein beetje bij Cambuur. En nu helemaal, nu Henk de Jong is weggevallen. En dat zag je ook vorig seizoen. Henk was nog niet weggevallen. Of er werden een hele rits wedstrijden verloren. Ja, daar maak ik me ook wel een beetje zorgen over. Ulrikes, 0 goals.
Ja.
Boeren, 0 goals. Ja, dat is best wel... Want ja, dat zie je terug in die resultaten. 70% balbezit tegen Excelsior thuis. 0-2 verloren.
Ja.
En dat is best wel jammer, want ze spelen best verzorgd. En dat komt waarschijnlijk ook wel goed met Cambuur. Maar jeetje, je moet wel goals gaan maken.
Ja.
Emmen, dan nog even. Die noemde je ook. Dat is ook weinig puntjes.
Ook scorend vermogen. Want iedereen denkt dat Dick Lukien het wel weer op de rit krijgt. Hè? Want Dick laat ze altijd beter voetballen dan andere ploegen. Hè? Maar geen Hilteman, geen Reda. En nu staat daar dan die Romani. Terwijl Romani niet eens een echte spits is. En ja, die Mart Leader hadden ze nog gehaald. Iedereen is hem bijna vergeten. Kruisband gescheurd. Ja. Dus ze zijn op Romani aangewezen. Dat vind ik ook wel een beetje licht. Want ik weet zeker dat Dick Lukien ze wel weer aan het voetballen krijgt. Zijn soms ook best aardig aan het voetballen, maar je moet goals maken.
Natuurlijk ook met Sivkovic.
Sivkovic hadden ze natuurlijk wel wat van gehoopt.
Hadden ze wel heel veel gehoopt. En
die lijkt de draai ook niet te kunnen vinden.
Nee.
Zit gewoon op de bank regelmatig. Ja,
het voordeel is wel, dat het ongelooflijk spannend is en blijft daar onderin. Ik ben even jou, Jordi, want je hebt altijd wetenswaardigheden. En voordat we dat weer vergeten, had je nog iets?
Nou, het dagelijks nieuws viel vandaag wel een beetje mee. Maar ik denk op zich wel leuk dat Unai Emery, dat wordt de nieuwe trainer van Aston Villa.
Ja.
een som meegepaard.
6 miljoen.
Ja. En ja, ik vind het dan toch wel een soort van teleurstellend. Met Villarreal prachtig werk aan het leveren. Een prachtige club. En dan Aston Villa, ja, met alle respect, middenmoot Premier League. Dat is dan toch weer iets waar je geen nee tegen kan zeggen.
Hij wil zijn Engels bijspijkeren, hè, geloof ik.
Ja, ik denk dat hij nu voor de 5e poging gaat doen om good evening goed te zeggen.
Maar al die coaches willen toch allemaal heel graag naar
Premier
Engeland.
League. Ja,
Premier League, Wolves. Ja, precies. Portugese coach die in één keer bij Wolves terecht. Dat je Wolves...
Ik ben een liefhebber en romantisch. Kijk naar voetbal. Ik ben Villarreal. Ja, Villa van Orsine, echt een gigantische club. Hè? Daar niet van. Ja, oké. Okay. Maar dat betekent wel dat we Kiki Setién terugkrijgen in het voetbal. Precies. Dat is wel leuk, want die staat er een beetje lelijk op. Die na die 2-8 veegpartijen van Bayern München tegen Barcelona ontslagen. Bij Barcelona is het niet geworden. Daarvoor heeft hij echt fantastisch voetbal gespeeld met Betis. Dus dat is misschien wel iets leuks, extra leuks. Villarreal deed het al goed. Dus een nieuwe trainer in Kiki Setién voor Danjuma.
Ronaldo weer in genade aangenomen.
Ja, is dat officieel? Want ik heb daar vijf verschillende berichten.
Ik las ergens voorbij komen dat hij weer in genade was aangenomen.
Hij mag weer meetrainen.
In Nederland vertalen we elk bericht uit wat over met Manchester
gaat. Dat moet ook een Nederlandse coach.
Vanochtend moest hij nog zijn excuses aanbieden. Vanmiddag leek hij in genade te zijn aangenomen. Als het goed is, zit hij morgen bij de selectie. Of overmorgen natuurlijk.
Wordt allemaal vervolgd. Zeker. Dank jullie wel, heren, voor de wijze woorden. Veel plezier morgen. Barcelona, misschien toch een wondertje. Ajax, ook een wondertje. We gaan het allemaal zien. Tot de volgende keer.